Goedemorgen gemeente. Wij zijn, dat zeg ik even voor de gasten, bezig met een systematische verklarende bijbelprediking van Paulus' brief aan de Romeinen. We zijn bijna tot een einde gekomen van deze serie, ik denk nog 2 of 3 zondagen. Maar vandaag willen we met elkaar lezen uit Romeinen hoofdstuk 15 vers 1 tot en met vers 13. Romeinen hoofdstuk 15 vers 1 tot en met vers 13. Fijn als u in uw bijbeltje meeleest en ook tijdens de overdenking uw bijbeltje open op schoot houdt, zodat u af en toe ook kunt kijken waar we zijn in de verklaring, de uitleg van Gods woord. We lezen met elkaar in Romeinen hoofdstuk 15 vers 1 tot en met vers 13. Daar schrijft Paulus onder inspiratie van de Heilige Geest: wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat: daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En verder zegt hij: wees vrolijk, heidenen, met zijn volk. En verder: loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs hem, alle volken. En verder zegt Jesaja: de wortel van Izaï zal er zijn, en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hopen mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van ons dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, wat zou het geweldig zijn wanneer alle gelovigen met elkaar door één deur zouden kunnen. Wat zou dat een geweldig getuigenis zijn naar een ongelovige wereld. En laten we wel zijn, straks is het onontkoombaar dat wij met elkaar door één deur het Hemels Vaderhuis binnengaan. Maar met het oog daarop zou het toch mogelijk moeten zijn om ook hier en nu door één deur te kunnen. We zouden toch alom bekend moeten staan als een conflictloze gemeenschap van gelovigen. Mensen die het goed met elkaar kunnen vinden. Mensen die door één deur kunnen. Het zou daarbij natuurlijk wel helpen als we iets meer op elkaar zouden lijken. Want het is juist vanwege die onderlinge verschillen dat er conflicten en spanningen ontstaan. Omdat wij het niet allemaal dezelfde achtergrond hebben, bestaan er verschillende van inzicht en van doen en laten. Als iedereen nu iets meer, laten we zeggen, op ons zou lijken. Hè? Wij hebben per slotverrekening goed voor elkaar, gemeente. En zoals wij het doen, zou eigenlijk iedereen het moeten doen. We hebben de juiste balans gevonden in theologie, de juiste balans gevonden in samenkomsten, zo vinden wij tenminste. En gemeenten die het anders doen, kunnen het eigenlijk maar beter op onze manier gaan doen. Maar o wee je gemeente als ze daar niet toe genegen zijn. He, dan heb je zomaar een conflict. Was het maar zo dat de anderen iets meer op ons zouden lijken. Iets meer op mij, zeg maar. Nou, het woord van God, gemeente, helpt ons wat dit betreft snel uit de droom. De Heere God is de God van alle verscheidenheid. En hij heeft ons verschillend gemaakt. Ieder van ons heeft een unieke vingerafdruk. De veelkleurigheid van de Heere God komt onder andere tot uiting in de veelheid aan verschillende gemeenten die samen het ene lichaam van Christus vormen. Nu, als er ooit een eensgezinde gemeente is geweest, dan de eerste gemeente in Jeruzalem. Deze gemeente had een levende herinnering aan de Heere Jezus Christus, aan zijn geboorte, zijn leven, zijn wonderwerken, zijn onderwijs, zijn plaatsvervangend lijden en sterven, zijn begrafenis en opstanding uit de doden, zijn verschijning en hemelvaart, heilsfeiten die één voor één in hun gemeentegeheugen gegrift stonden. Vurig van geest dienden zij de Heere. En daarbij waren de mannen van het eerste uur, de apostelen, dienend in hun midden aanwezig. Uit eerste hand hoorden zij met goddelijk gezag spreken over de grote daden van Gods genade in Christus. Als er ooit een eensgezinde gemeente is geweest, dan de eerste gemeente in Jeruzalem. In de eerste hoofdstukken van de handelingen van de apostelen lezen wij keer op keer het refrein dat de gemeente eensgezind en eenparig was, één van hart en ziel. Nu moet je niet denken dat dat vanzelfsprekend was. Nee, ook die eerste christelijke gemeente bestond uit mensen met botsende karakters, tegengestelde levensopvattingen, verschillende maatschappelijke posities, noem maar op. Het was een pluriforme gemeente, uitgeroepen uit alle rangen en standen van de Israëlische samenleving. En toch waren ze één van hart en ziel. Het is des te verdrietiger om te moeten zeggen dat ook deze gemeente na verloop van tijd iets is kwijtgeraakt. Waardoor er ook onder hen meningsverschillen en conflicten ontstonden en broeders en zusters tegenover elkaar kwamen te staan. De christelijke gemeente van Rome vormt daar geen uitzondering op. De gemeente in Rome stond onder invloed van Joodse en heidense gebruiken. Wat een gegarandeerde mix is voor conflicten en meningsverschillen. Zowel de Joodse als de heidense gebruiken deden hun invloed in deze gemeente gelden. Nu moet je weten dat zij voor hun bekering helemaal niets met elkaar te maken wilden hebben. Jood en heiden, tussen hen heerste een openlijke, wederzijdse vijandschap. Ze negeerden elkaar compleet. En zelfs na hun wedergeboorte, nadat zij de Heer Jezus als hun zaligmaker hadden leren kennen, waren er verschillende leefgewoonten, verschillende tradities. En dat leidde tot spanningen en problemen in de gemeente. Want de een wilde zijn eigen gewoonten en tradities opleggen bij de ander. En dan ging het met name over wat je wel of niet mocht eten. Nu, in zijn brief aan de Romeinen wijdt Paulus maar liefst 4 hoofdstukken aan de onderlinge verhoudingen in de gemeente. Hij geeft een beschrijving van normale christelijke liefdevolle relaties. Dat is vanaf Romeinen 12 het belangrijkste thema. En 2 van deze 4 hoofdstukken gaan over het verschil in eetgewoonten. Eetgewoonten. Nu hebben wij hier in de Reformatorische Baptistengemeente Overberg, bij mijn weten, geen problemen tussen Joden en niet-Joden. En een eventueel verschillende eetgewoonten hebben we, bij mijn weten, nog niet tot verdeeldheid of spanningen geleid. Hooguit tussen degenen die verschillende diëten volgen. Maar dat even terzijde. Toch zijn er ook in deze plaatselijke gemeente mensen die over bepaalde zaken anders denken dan anderen. Je hebt heel traditioneel denkende mensen hier in de gemeente. En mensen bij wie het allemaal wat vrijer mag. Je hebt de mensen die voor zichzelf weinig ruimte hebben in wat zij als christen acceptabel vinden, terwijl anderen ruimdenkender zijn. Sommigen zweren bij een rok en een hoofdbedekking voor de dames en ben je gemeend als je een broek aantrekt. Terwijl diezelfde mensen er geen kwaad in zien om een sigaretje op te steken. Sommigen zien er geen kwaad in om zondag een ijsje te kopen, terwijl dat voor de ander werkelijk ondenkbaar is. En soms veroorzaken deze verschillen, conflicten, moeite. Ga je elkaar daar bijna op aankijken, alsof het met jou niet in orde zit als je dat doet? Let op, het gaat om niet fundamentele zaken, om bijzaken, het grijze zaken, waar de Heere zich in zijn woord niet expliciet over uitgesproken heeft. Dat is nu precies wat Paulus in de voorgaande hoofdstukken betoogd heeft. Hè? Hij heeft ons geleerd dat wij bij meningsverschillen over niet fundamentele zaken niet op elkaar mogen neerkijken. Elkaar niet mogen kleineren. Elkaar niet mogen oordelen of veroordelen. En waarom dan niet? Nou, heeft hij gezegd, omdat wij de Heere toebehoren en voor hem leven en alleen aan hem verantwoording verschuldigd zijn. En ook heeft de apostel geleerd om niets te doen waardoor een andere broeder of zuster in zonde zou kunnen vallen. Onderuit zou kunnen gaan in zijn geestelijk leven. Laten we elkaar opbouwen, niet afbreken. Wees een bouwer, geen sloper. En ook heeft hij gezegd dat we altijd onder alle omstandigheden rekening moeten houden met elkaars moeite of zwakheden. Nu in Romeinen 15 vers 1 tot 13... heeft Paulus wat dit onderwerp betreft nog een paar afrondende leefregels, wat handvatten voor onze onderlinge relaties. Het is toch wel. Hij heeft 11 hoofdstukken besteed aan de christelijke theologie. En de laatste hoofdstukken besteedt hij aan de christelijke levenspraktijk. En een van de centrale terugkerende thema's is dat we elkaar niet veroordelen. Dat wij niet op de plaats van de Heere God gaan staan. Zo ook in ons schriftgedeelte. Nu, bij de overdenking van onze Bijbelgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. We willen met elkaar nadenken over de onderlinge verantwoordelijkheid, de onderlinge, zelfs verplichte verantwoordelijkheid. Twee, het voorbeeld tot navolging. Het voorbeeld tot navolging en als derde punt de vrucht daarvan, de vrucht van navolging. Dat zijn de drie punten, de onderlinge verantwoordelijkheid, het voorbeeld tot navolging en de vrucht van navolging. Maar we beginnen bij het begin, de verplichte onderlinge verantwoordelijkheid. En dat woordje verplichte ontlenen we natuurlijk aan vers 1, waar staat, wij die sterk zijn, zijn verplicht, geestelijk verplicht, de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Het eerste punt is dus, draag elkaars zwakheden. Wij die sterk zijn. Wij die sterk zijn. De sterkere zijn degene die in hun geloofsleven een grotere vrijheid genieten. Zij voelen zich bijvoorbeeld, als we het even tot de context, tot de historische context van de Romeinenbrief beperken, zij voelden zich vrij om vlees te eten dat aan de afgoden geofferd was. Dat deed hun geestelijk leven niet het minste kwaad. Anderen hadden die vrijheid niet. Wanneer zij dat vlees zouden eten, zou dat niet losstaan van de afgod aan wie dat vlees geofferd was. En dat zou hun geestelijk leven schaden, dat zou voor hen tot zonde zijn. Op dat gebied waren zij dus zwak in het geloof. Hoe ga je in de gemeente nu om met dit soort verschillen? Broeders en zusters, die absolute vrijheid genieten om dit vlees dat aan de afgoden geofferd is, in een tempelrestaurant te eten. En anderen voor wie dat ondenkbaar is om te doen, voor wie het tot zonde zou zijn. Nou, zegt vers 1, wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Wij zijn geroepen om die andere broeders en zusters die dat dus niet kunnen, om hen in liefde te ondersteunen en te bemoedigen en te verdragen. Dus niet mopperend en tolererend en minachtend op hen neerkijken. En de ander het gevoel geven dat je met hem opgescheept zit in de gemeente. Dat hij kleinzielig is, dat hij nog niet van dit vlees kan eten. Nee, er wordt van ons gevraagd dat wij die zwakkere broeders, zusters dragen. Denk daarbij maar aan een oudere broer die tijdens een lange en vermoeiende wandeling zijn broertje op de schouders neemt. Hij draagt zijn broer. Zonder verwijten te maken dat hij een lastpost is. Dat hij het jou moeilijk maakt. Zonder die ander als een lastpak weg te zetten. Maar je draagt die ander. Dus niet jezelf behagen. Niet je eigen vrijheid etaleren. Wat jij allemaal je kunt veroorloven. Maar wat voor hem tot zonde zou zijn. Nee, wij behoren meer bezorgd te zijn over andermans geestelijk welzijn dan over de uitleving van onze persoonlijke geestelijke vrijheid. Dat is wat de Heer ons leert. Dat is nu liefhebben zoals de Heer ons heeft lief gehad. Afzien van je eigen vrijheid, van je eigen genoegens, omwille van het geestelijk welzijn van de ander. En daarin is de Heer ons voorgegaan. Maar een vraagje. Moet ik mij dan aanpassen aan andermans zwakheden? Is dat wel eerlijk? Kijk, dat zij dat vanwege hun zwakheid niet kunnen doen, omdat zij op dat gebied in hun geloof zwak zijn, dan hebben ze pech. Maar dan hoef ik toch geen pech te hebben. Broeders en zusters, wanneer je in de greep van Gods liefde leeft, is het niet de vraag of iets eerlijk is. Maar dan is de vraag of het bijdraagt aan andermans geestelijk welzijn. Het geestelijk welzijn van je broeder of zuster gaat boven de uitleving van jouw geestelijke vrijheid. Natuurlijk zullen we met die zwakkere broeder of zuster over de rijkdom van de christelijke vrijheid spreken. Het zij verre van ons dat wij hen in deze zwakheid zouden bevestigen. Maar totdat zij hebben geleerd om uit deze vrijheid te leven, zullen wij hen ondersteunen, bemoedigen en dragen. Ja, wij zullen hun gevoeligheden, hun zwakheden, hun soms misschien wel onhebbelijkheden verdragen van elkaar. Dat is één van de van God gegeven handvatten om spanningen en conflicten in de gemeente, de plaatselijke gemeente, te voorkomen. We zijn geroepen om elkaar zwakheden te dragen. En dit is zo belangrijk. Dit is zo wezenlijk voor het functioneren van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Als tweede punt noemt Paulus dat we elkaar moeten behagen. Hij zegt vers 2, laat daarom ieder van ons en naaste behagen. Tot opbouw. Wij moeten niet onszelf behagen, vers 1. Nee, we moeten elkaar behagen, vers 2. Dat betekent natuurlijk niet dat je nooit iets voor jezelf mag doen. Dat je nooit iets mag doen waar je zelf plezier in hebt. Wat een miserabel leven zou het zijn, broeders en zusters, als je nooit gewoon eens plezier zou kunnen maken. Nooit iets graag datgene zou kunnen doen wat je graag zou willen doen. Broeders en zusters, ik behaag mijzelf met het huis en de inrichting en de tuin en de kleren die ik draag en de auto die ik rijd. Daar heb ik echt plezier in, dat behaagt mij. Jij kunt je daar misschien niets bij voorstellen, maar daar lig ik echt niet wakker van. Iemand heeft eens gezegd, de sleutel tot een ongelukkig leven is dat je iedereen probeert te behagen, dat je een mensenbehager bent. Er bestaat een fabel, en ik wil het u niet onthouden, een fabel over een oude man, een kind en een ezel samen op reis. Toen ze een dorpje passeerden, liep de oude man voorop en het kind liep achter de ezel aan. De dorpsbewoners zeiden tegen de oude man, je lijkt wel gek dat je niet op de ezel gaat zitten. En om de mensen te behagen, ging hij op de ezel zitten en vervolgde zijn reis. Bij het volgende dorp zeiden de mensen dat hij wreed was om zelf op de ezel te zitten en het kleine kind te laten lopen. En om hem te behagen, stapte hij van de ezel af en zette het kind erop. Bij het daaropvolgende dorp zeiden de bewoners tegen het kind dat hij niet zo egoïstisch moest zijn om alleen op die ezel te zitten. En om de mensen te behagen, reden zij beiden op de rug van de ezel. Bij het volgende dorp waren de mensen heftig verontwaardigd omdat die arme ezel twee mensen droeg. Je begrijpt wat er toen gebeurde. In het daaropvolgende dorp droeg de oude man de ezel. De moraal van het verhaal: je kunt niet iedereen behagen. Dat is onmogelijk en dat is ook niet wat de Heere van ons vraagt. Nee, het gaat erom dat wij in woorden en daden niemand geestelijk benadelen. Dit is een indringende oproep om rekening te houden met elkaar. Ondanks alle verschillen over bijzaken. Je mag jezelf nooit en te nimmer ten koste van het geestelijk welzijn van de ander behagen. Dat is wat de Heere zegt, daar gaat het om. Kijk, wij zijn natuurlijk geen afzonderlijke eilandjes. We zijn een gezin, samen vormen we het huisgezin van de Heere. En met ons doen en laten beïnvloeden wij elkaar. En u zegt de Heere, wees in je handel en wandel gericht op de opbouw van de ander. Versterk die ander in zijn geloof. Ga niet je eigen vrijheid etaleren waarmee je die ander misschien ten val zou kunnen brengen. Doe dat niet. Doe alleen datgene wat een bijdrage levert aan de geestelijke opbouw van de ander. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen. En dan staat er tot opbouw. Tot opbouw, want daar gaat het om in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat wij opgebouwd worden om uiteindelijk gevormd te worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En daarom dat je bereid moet zijn om afstand te doen van eigen rechten en eigen vrijheden en eigen genoegens. Omdat je rekening wil houden met eventuele negatieve gevolgen voor je naaste broeder of zuster. Dus het eerste punt is, we moeten elkaar dragen. Tweede punt, we moeten elkaar behagen. En het derde punt, we moeten elkaar aanvaarden. We moeten elkaar aanvaarden. Vers 7, ik sla even wat over. Vers 7, daarom aanvaard elkaar. Zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Daarom aanvaard elkaar. Nou, dat woord aanvaard is hetzelfde wat in hoofdstuk 14 vers 1 gebruikt, waar we lezen: aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Aanvaard elkaar. Elkaar aanvaarden betekent elkaar hartelijk verwelkomen. Betekent elkaar met een open hart tegemoet treden. Zowel de zwakke als de sterke behoren elkaar te accepteren. Dus niet met elkaar opgescheept zitten, elkaar niet achterdochtig bejegenen omdat de ander dingen anders doet dan jij. Nee, het gaat om een enthousiast, hartelijk, open verwelkomen van de ander. Waardoor de ander zich waardevol en welkom weet in het lichaam van Christus, de gemeente. Zelfs als zij met ons over niet-fundamentele zaken van mening verschillen. Laten wij elkaar hartelijk verwelkomen. Dus elkaar niet alleen maar, zeg maar, toestaan. Elkaar niet alleen maar tolereren. Het gaat hier om een actief in liefde uitreiken naar de ander die anders is dan jij. En dat betekent dat de ouderen actief in liefde uitreiken naar de jongeren. Ouderen, wij behoren elkaar, de jongeren, warm te verwelkomen, zonder aanzien des persoons. En andersom behoren jonge mensen de ouderen te verwelkomen. De ouderen die in jouw ogen misschien een beetje star en vastgeroest overkomen. De jonge lui en de oude lui in Christus behoren elkaar in hun hart te sluiten. Dus geen kritiek en uitsluiting en vriendjespolitiek en clubjes van jongeren en ouderen. Maar aanvaarding en jezelf ervan verzekeren dat de ander zich welkom weet. Zelfs als je over bijzaken niet met elkaar eens bent. Want vaak zijn dat maar kleine en ondergeschikte zaken. Dingen die ons van elkaar scheiden zijn soms werkelijk bijzaken, ondergeschikt. Laten wij in liefde uitreiken naar alle mensen, alle rangen en standen, alle kerkelijke achtergronden die de Heer aan onze zorg toevertrouwt. Aanvaard elkaar, accepteer en verwelkom elkaar van harte. Weet je, verschil van inzicht over bijkomende zaken zal altijd blijven bestaan. Maar desondanks zullen wij de ander dragen, behagen en aanvaarden. Laat duidelijk zijn dat in ons gemeenteleven mensen en relaties belangrijker zijn dan stokpaardjes en persoonlijke visies over niet-fundamentele zaken. En dan bedoelen we al die dingen waar de Bijbel zich niet expliciet over uitspreekt. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke mening. Daar is niets op tegen. Tenzij deze dingen ons van onze broeders en zusters vervreemden. Tenzij het gehanteerd wordt als een wig die uiteendrijft wat de Heer één gemaakt heeft. Dat is een zeer kwalijke zaak. Nogmaals, laat duidelijk zijn dat in deze reformatorische baptistengemeente Overberg mensen en relaties belangrijker zijn dan stokpaardjes en persoonlijke visies over niet fundamentele zaken. Nu, wanneer heb jij nu voor het laatst in liefde uitgereikt naar iemand die anders is dan jij bent? Laten we wel zijn, je zoekt van nature diegene op die uit dezelfde kring komen. Diezelfde kleur hebben als jij. Dat is zoveel makkelijker. Maar wat heeft de Heer dan gedaan? Wanneer heb jij voor het laatst uitgereikt naar iemand die anders is dan jij bent? Die zich anders kleedt, andere inzichten en gewoonten heeft? Weet je wel dat de Heer dat gewoon van je vraagt? Weet je wel dat dit een gebod Gods is? De Heer Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde niet anders gedaan. Omgaan met mensen die zo anders waren. Aanvaard elkaar. Hoe? Nou, zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Er was eens een kerk. En deze kerk had een geweldige aantrekkingskracht op jonge mensen. De jongeren gingen modern gekleed, hielden van de ontspannen samenkomsten. En in hun ogen waren de ouderen in die gemeente toch wat star en vastgeroest. Aan de andere kant waren er de ouderen, wat conservatieve gelovigen die wilden vasthouden aan de traditionele manier van doen. En de jongeren met achterdocht bekeken zo van, ja, wat doen jullie hier eigenlijk? En de verschillen tussen beide groepen veroorzaakten de nodige spanningen. Op een zekere zondagmorgen toen de dienst reeds begonnen was, kwam een jonge man binnen die er, laten we het maar gewoon zeggen, niet uitzag. Volgens de ouderen alsof hij van een andere planeet kwam met onverzorgde haren, gescheurde, gerafelde jeans, oorbellen en blote voeten. Hij liep door het middenpad op zoek naar een plaatsje, maar niemand die opzij schoof, niemand die ruimte maakte. Hij kon gigant uit, waarop de jonge man in kleermakers zit, midden in het pad, vooraan in de kerk ging zitten, doodgemoedereerd. De ouderen wisten niet wat ze zagen, spraken er schande van. Mannen in donkere pakken en dames met hoedjes knuffelden, stoten hun mannen aan, fluisterden, keken met afkeurende blikken naar dat wezen in hun mooie kerk. Hoe durfde dat jonge mens? Toen onverwacht achter in de kerk een oude, wat gedistingeerde man opstond en steunend op zijn stok langzaam door het middenpad naar voren liep. Zijn ogen gericht op die onbeschaamde vlerk daar vooraan in de kerk. De ogen van de goegemeente priemden in de rug van de oude man. In gespannen afwachting van wat voor hen een niet te voorkomen confrontatie leek. Die oude man pakte de schouder van de jongen en steunend op zijn stok boog hij door de knieën en ging naast de jongen in het middenpad zitten. Geroezemoes ging door de kerk. Hier en daar werd een traantje weggepinkt. Toen de predikant begon, zei hij: gemeente, de preek die u vanmorgen zult horen, zult u waarschijnlijk vergeten. Maar wat u vanmorgen gezien hebt, zult u voor altijd onthouden. Dat is wat er hier bedoeld wordt met elkaar aanvaarden zoals de Heer ons aanvaard heeft. Had jij hetzelfde gedaan wat die oude man heeft gedaan? De meeste van ons niet. Laten we maar eerlijk zijn. Wat gaat daar een warmte, wat gaat daar een blijdschap en zegen van uit voor de gemeente? Ik denk dat ik namens de Heere mag zeggen dat zijn hart over zo'n actie verblijd is. Wat zou het geweldig zijn wanneer deze gemeente, deze reformatorische baptistengemeente, bekend zou staan om haar onvoorwaardelijke, warme acceptatie van iedereen die binnenkomt. Zelfs ten opzichte van mensen met wie wij van mening verschillen over niet fundamentele zaken. Nee, we zijn het niet met iedereen over alles eens. Maar dat vraagt de Heere ook niet. Maar hij vraagt wel dat we elkaar aanvaarden. Hoe heeft hij jou aanvaard? Denk daar eens even aan. Hoe heeft hij jou aanvaard toen je een opgepoetste zondaar was? Nee, je mocht komen zoals je bent. Arm, naakt en blind. Onvoorwaardelijk mocht je tot hem komen. Je mocht als verloren zondaar komen. Onheilig, met lege handen, als een bedelaar mocht je komen. Bevuild en besmeurd mocht je tot hem komen. En heeft de Heer je toen weggestuurd? Van, oh nee. Ach nee, hij heeft nog nooit een berouwvolle zondaar weggestuurd. In Christus ben je door hem aanvaard. En daarom dat wij elkaars eigenaardigheden en fouten en gebreken kunnen verdragen. Omdat wij allemaal hebben ondervonden dat God in Christus onze eigenaardigheden en onze fouten en gebreken verdraagt en verzoent. En ons wil omvormen totdat wij lijken op Jezus. Nou, tot zover onze verantwoordelijkheid. Draag, behaag, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Dat is mijn eerste punt. 2. Het voorbeeld tot navolging. Het voorbeeld tot navolging. Nou, het voornaamste voorbeeld van de drie werkwoorden, draag, behaag en aanvaard. Het voornaamste voorbeeld is natuurlijk onze Heer Jezus Christus. Vers 3, want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd. Zie je dat? Daar lees je zomaar overheen, maar er staat, want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd. Had hij dat wel gedaan, dan was jij vandaag nog in je zonde. Dan was ik nog verloren in mijn zonde, als hij zichzelf behaagd had. Maar dat heeft hij niet gedaan. Zoals geschreven staat. Al de smaad van hen die u smaden, is op mij gevallen. Paulus citeert hier Psalm 69, een messiaanse psalm, waarin voorzegd wordt dat de vijandschap jegens God op de Messias zal worden afgereageerd. De haat jegens God moest Christus ontgelden. En dat is precies wat er gebeurd is. Op basis van valse beschuldigingen werd hij veroordeeld tot het kruis. En zelfs toen hij in hun plaats en voor hun zonde aan het kruis hing, slingerden zij allerlei smaad en vloekwoorden naar zijn met doornen gekroonde hoofd. Hij was bereid om dat alles te ondergaan, omdat hij ons eeuwig welzijn voor ogen had. De Bijbel zegt dat hij legioenen engelen had kunnen roepen als hij zichzelf behaagd had. Maar dat deed hij niet. Daar zag hij van af. Hij is in onze plaats en voor onze zonde gestorven, heeft hij zijn leven gegeven. Alles heeft hij overgehad voor ons geestelijk en eeuwig welzijn. Gemeente, als de heilige, de eeuwige en de volmaakte Zoon van God, onze Heer Jezus, bereid was om die verschrikkelijke kruisdood en Godverlatenheid voor ons te ondergaan, zouden wij dan niet bereid moeten zijn om wat eten of drinken of andere genoegens of vrijheden op te offeren omwille van onze broeders en zusters? Kijk, in vergelijking met wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, is het opgeven of beperken van bepaalde genoegens of vrijheden omwille van een broeder of zuster natuurlijk helemaal niets. Helemaal niets. Hij is ons voorbeeld tot navolging. De Heere heeft ons een voorbeeld gegeven, opdat wij in zijn voetsporen zouden treden. Maar niet alleen de Heere Jezus, ja, hij is het ultieme voorbeeld tot navolging. Maar ook in het Oude Testament hebben wij vele voorbeelden van mannen en vrouwen die hun rechten hebben opgegeven omwille van het welzijn van anderen. Vers 4. Want alles wat eertijds in het Oude Testament geschreven is, is tot onze onderwijzing geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Nou, denk daar heel concreet maar aan Abraham, die samen met zijn neef Lot over die vruchtbare Jordaanvallei kijkt. Nu had de Heere hem tot erfgenaam van de belofte gemaakt. De Heere had hem de belofte gegeven. Hij had daar, zeg maar, dat kunnen claimen, die vruchtbare Jordaanvallei. Maar hij zag daar omwille van zijn neef Lot van af. En nam genoegen met het mindere. En God zegende hem. En dat is zoals Paulus zegt tot ons onderwijzing geschreven. Opdat wij in de weg van de volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Om ons te herinneren dat onzelfzuchtige gehoorzaamheid aan God en het belangeloos afzien van eigen rechten en vrijheden resulteert in de vrucht van volharding en vertroosting. Daartoe is het geschreven. Met als uiteindelijk gevolg hoop. God eert degene die hem eren door naar zijn woord te leven. Nou, in vers 7 wordt het voorbeeld van de Heere Jezus verder uitgewerkt. Vers 7. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Nu, de Heere heeft ons zonder voorbehoud, zonder discriminatie, zonder aanzien des persoons in zijn huisgezin opgenomen. Hij heeft nog nooit een berouwvolle zondaar afgewezen, ongeacht achtergrond, opleiding, werk, politieke overtuiging, kleur, ras en taal, linkse radicale of rechtse ballen. Iedereen die met een verbroken en een verbrijzeld hart tot de Heere komt, wordt door hem aanvaard. Misdadigers, maar ook fatsoensrakkers, rijken en armen, junkies, alcoholisten en seks- of gokverslaafden, roddelbladverslaafden, noem maar op, modeverslaafden, nicotineverslaafden, auto's, grijze muizen, juppies. En ieder die wil, die mag komen en drinken van het water des levens om niet. En wordt zonder de minste belemmering in het huisgezin van de Heere opgenomen. Hij, Jood en Heiden, mogen onvoorwaardelijk komen. Nou, dat is de boodschap van vers 8. Jood en Heiden, ongeacht alle verschillen, alle schakeringen van achtergronden. Iedereen mag komen, Joden en Heidenen. Vers 8, en ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis geworden, ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. De Messias, de Heer Jezus Christus, was op de eerste plaats een dienaar van Israël. Dat is wat we hier lezen. Nu hebben wij in de voorgaande passages geleerd dat wij ons niet aan de Joodse spijswetten hoeven te houden, en dat geen enkel voedsel in en uit zichzelf onrein is. De Heer heeft alles wat dat betreft vrijgegeven. Toch heeft de Heer Jezus Christus om zijn volksgenoten te bereiken zich aan die spijswetten onderworpen. Omwille van hen heeft hij nooit een boterham met ham gegeten. En 's ochtends nooit eieren met spek. Nog nooit. Dat zou voor zijn Joodse volksgenoten onacceptabel geweest zijn. Hij is een dienaar geworden van Israël. Hij had de vrijheid om het te doen, maar hij zag er vanaf. Waarom? Omdat hij hen wilde bereiken. Omdat hij hun geestelijk welzijn op het oog had. Ja, hij heeft alles gedaan wat nodig was om Israël te winnen. Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. En daarin is hij een voorbeeld tot navolging. Zijn leven en dienst aan Israël is uiteindelijk voor, ook voor ons, de heidenen, tot grote zegen geworden. Lees maar mee. Vanaf vers 9 hebben we een hele reeks oud-testamentische citaten. En in die citaten gaat het eigenlijk maar om één ding, dat de Heere zich niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen, die afwijkende heidenen, die vreemde heidenen gegeven heeft. Die zich niet aan die wetten houden, niet aan de reinheids- en de spijzenwetten houden. Lees maar mee, vanaf vers 9. Er staat: en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat. Daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En verder zegt hij: wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder: loof de Heer alle heidenvolken, prijst hem alle volken. En verder zegt Jesaja: de wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen hopen. Nou, elk van deze vier citaten komt uit een gedeelte van het Oude Testament. De wet, psalmen en de profeten. En ze leren alle vier deze citaten hetzelfde. Hoewel het geheimenis in het Oude Testament over de eenheid tussen Jood en Heiden in het lichaam van Christus nog niet bekend was, was wel bekend in het Oude Testament volmaakt duidelijk dat Gods ontferming voorbij Israël ook voor de heidenen bedoeld is. Ook jij als heiden, met al je onhebbelijkheden, zonden en gewoonten, vreemde gewoonten soms, je mag erbij horen. Jood en heiden worden zonder vooroordeel, zonder onderscheid, zonder de minste vorm van discriminatie in het huisgezin van de Heere opgenomen. De les is dat hij het voorbeeld gegeven heeft. Hoe zouden wij anders doen, wij die zijn naam belijden? Wij zijn lichaam. In het lichaam van Christus is geen plaats voor vooroordelen en discriminatie. En daarom, wat er soms en wat in de geschiedenis gebeurd is in de christelijke kerk, aan de discriminatie van andere mensen, mensen met een andere huidskleur, is zo verschrikkelijk, verschrikkelijk verdrietig en ernstig. Dan heb je eigenlijk nog niet beseft dat jij, terwijl je zo anders bent dan de Heer, door hem aanvaard bent. Nou, tot zover het voorbeeld tot navolging. Laten wij elkaar dragen, elkaar behagen en elkaar aanvaarden. Laten wij de Heer Jezus Christus hierin navolgen. En ten derde en tot slot, de vrucht van de navolging. En allereerst is daar de vrucht van een harmonieuze gemeenschap. Een harmonieuze gemeenschap. En dat is wat mij betreft een gemeenschap die als een magneet werkt op de buitenwereld. Een harmonieuze gemeenschap. Lees maar mee vers 5. En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven. En dan staat er: onderling eensgezind te zijn. Dat wijst dus op die harmonie. Eensgezind onderling. In overeenstemming met Christus, opdat u eensgezind met één mond. Zie je de harmonie? De God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Nou, nogmaals, dat woord eensgezind betekent niet dat je het over alles eens bent. Dat zal aan deze kant van het graf, zolang we een zondige natuur hebben, nooit gebeuren. Wel betekent het, gemeente, dat we in harmonie kunnen samenleven. Dat we die ander respecteren en aanvaarden als kind van God, hoewel hij over bijzaken misschien een wat andere visie heeft. En wanneer ieder van ons uit is op het geestelijk welzijn van de ander, en wanneer wij de ander uitnemen, de achter dan onszelf, wanneer wij meer voor het welzijn van elkaar opkomen dan voor eigen welzijn, wanneer wij ondanks verschil van inzicht over bijzaken en grijze gebieden elkaar in liefde aanvaarden en in liefde uitreiken naar elkaar, dan zal de reformatorische baptistengemeente Overberg gekenmerkt worden door eensgezindheid en harmonie. dan is er eenheid in hoofdzaken en verscheidenheid in bijzaken. En dat is niet maar een flauwe humanistische gedachte, maar dat is de zekere belofte van de Heere. Het is de vrucht van de gehoorzaamheid aan het woord Gods. Het is de gouden, nee, het is de goddelijke regel voor een harmonieus gemeenteleven. Met dat gevolg dat de Heere God verheerlijkt wordt. Heb je dat gelezen in de tekst? Dat God verheerlijkt wordt. Waarin wordt de Heere verheerlijkt volgens deze tekst? Die eensgezindheid, die harmonie, dat onderlinge aanvaarden. Dan gaan we onze scheppingsopdracht beantwoorden. Dan gaan we als gemeente de heerlijkheid van God naar buiten toe uitstallen, etaleren, zichtbaar maken. Zie eens die veelkleurigheid van de Heere God in die gemeente. Zie eens hoe ze elkaar lief hebben en elkaar aanvaarden, ondanks verschillen in bijzaken. En dat zal als een magneet werken. Mensen verlangen naar een harmonieuze gemeenschap. Er staat vers 6, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Dat is het doel van ons bestaan. Samen God verheerlijken. Nou, van deze navolging is nog een vrucht te verwachten. Zie je dat in vers 13? Het is de zegenbede waarmee Paulus het belangrijkste deel van zijn brief aan de Romeinen afsluit. De zegenbede waarmee Paulus het belangrijkste, het hoofddeel van zijn brief aan de Romeinen afsluit. Hij zegt: de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop. Hoe? Door de kracht van de Heilige Geest. De tweede vrucht is hoop. Mensen zonder hoop staren zich blind op de muur van de tijd. Hopeloze mensen die gevangen zitten in een put van ellende. Er is geen licht boven hun hoofd. Zo diep is de put. Maar laten wij je vandaag mogen verzekeren. Er is geen put zo diep. Of Jezus is dieper gegaan. Zolang de God van alle hoop leeft, is er hoop. Ben jij ten einde raad? Is het misschien donker in je leven? Ben je geestelijk down? Toch is er hoop. En het is door het geloof in God dat deze hoop in je hart kan ontbranden. Ook al is deze hoop bijna een waakvlammetje geworden. Er staat nu: de God van de hoop mogen je vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Kijk, zo werkt het. Zo werkt het. Geloof jij in de Heere God? Geloof jij dat hij een soeverein God is die alle omstandigheden in je leven volmaakt onder controle heeft? Die alles in je leven doet meewerken ten goede. Dat is dat je gevormd wordt naar het beeld van de Heere Jezus. Wanneer jij hem gelooft, dat wil zeggen dat je hem onder alle omstandigheden vertrouwt, is de vreugde en de vrede van hem jouw deel. En die vreugde en vrede geeft hoop. En hoop doet leven. En overvloedige hoop doet overvloedig leven. Door de kracht van de Heilige Geest. Alleen hij kon ons de kracht geven om elkaar te dragen, elkaar te behagen en elkaar te aanvaarden. En te volharden in de navolging van Christus. Dan bewerkt hij de vrucht van harmonie en eer aan God. En overvloedige hoop in de levens van hen die misschien nu nog hopeloos zijn. Weet u, ik sluit af, maar soms gebeurt het dat een broeder of zuster, ook al hier in deze gemeente die nog zo jong is, dat een broeder of zuster na maanden de gemeente verlaat en zich aansluit bij een gemeenschap die qua leer totaal anders is dan wat zij bij ons gehoord hebben. En dat hoor ik soms en dat verontrust me. En bij navraag blijkt telkens opnieuw dat men zo'n stap doet opdat men zich geaccepteerd voelt in die nieuwe gemeenschap. Om de een of andere reden hebben zij dat binnen deze gemeente niet ervaren. En raken ze ontmoedigd en vereenzaamd in ons midden. Dit leert het volgende. Namelijk dat warme acceptatie en aanvaarding, zoals we dat deze morgen besproken hebben, het soms wint van de rechte leer. Menigmaal legt de juiste theologie het af tegen warme aanvaarding. Wat een trieste constatering is op zich. Maar we begrijpen het wel. Als er iemand in deze wereld is die in staat moet zijn om de ander onvoorwaardelijk te aanvaarden, dan zijn dat toch de mensen die zelf met al hun onhebbelijkheden en vreemde ideeën aanvaard zijn door de Heere God. Die het woord van God geloven en onderwijzen. En dat is wat wij in deze gemeente doen. Sommigen zijn zo orthodox, maar zo dodelijk in de onderlinge omgang. Zo orthodox, maar ook soms dodelijk in de onderlinge omgang. De rechte leer die wij verkondigen, en dat doen we, en daar houden we aan vast, maar het is van weinig of geenerlei waarde wanneer het niet resulteert in een liefdevolle aanvaarding van elkaar. De eenheid van de gemeente is een gave van God. Wij aanvaarden elkaar zo verschillend als we zijn, omdat wij allemaal zonder onderscheid zijn aangewezen op de genade en de liefde van God. En tegelijkertijd is de eenheid van de gemeente een opgave. Wat doe ik om ervoor te zorgen dat mijn broeder of zuster zich hier thuis voelt en niet vereenzaamt? Zich geen vreemde eend voelt. Eensgezind blijven wil zeggen dat je hetzelfde doel hebt, namelijk dicht bij God, dicht bij Jezus blijven. Mag ik je tot besluit iets persoonlijks vragen? Zou jij vanuit je liefde tot de Heere je willen inspannen om deze plaatselijke gemeente tot een liefhebbende, verdraagzame gemeenschap van gelovigen te maken? Zou jij dat willen doen? Opdat wij praktiseren wat wij preken. Opdat de orthodoxie orthopraxie zal worden. Opdat wij leven naar wat wij met onze lippen zeggen te geloven. Daarom aanvaard elkaar. Hoe? Zoals ook Christus jou aanvaard heeft. Tot heerlijkheid van God. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen van die 297. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder.